Boven de preek staat de tekst: onderzoek alles, behoud het goede en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De brief aan die gemeente in Thessaloniki die eindigt met een hele lange reeks van wensen, van goede woorden, van raadgevingen. Leef in vrede. Wijs terecht wie zijn werk verwaarloost. Wees altijd verheugd. Bid onophoudelijk. En te midden van die veelheid van raadgevingen staat dan ook die tekst: onderzoek alles, behoud het goede en vermijd elk kwaad in welke vorm het zich ook aan ons voordoet. Het geheel roept het beeld op van een afscheid. En dat is natuurlijk ook niet zo vreemd aan het eind van een brief. Een afscheid. Een aantal mensen hebben een bepaalde periode met elkaar verkeerd. En dan komt het moment van het vertrek. Eén of enkele vertrekken. Voor het huis, bij de auto, bij de bushalte, op het station. Er zijn omhelzingen, laatste woorden, goede wensen. Goede reis, bijvoorbeeld. Maar ook raadgevingen als: pas goed op jezelf. Take care. Of scherper. Pas op voor. Of je zult toch wel. En misschien is de sfeer, is de ruimte er wel naar voor ook nog een paar gelovige woorden, een paar vrome woorden. Ga met God. Of ik zal voor je bidden. En dan is het het moment van vertrek. De auto start, rijdt, gaat de straat uit. Er wordt gezwaaid. En degene die in de auto zit, die buigt zich eerst nog wat om, terugkijkend naar wat geweest is. Maar dan is het de blik vooruit. Vooruit voor wat komen gaat. Een wat vreemd gevoel is dat altijd weer, zo'n vertrek. Bij mij gaat het in ieder geval zo dat mijn gedachten nog wat gaan over wat was, wat is geweest. Mooie momenten, maar misschien ook wel wat minder gelukkige momenten. En dan gaat het verder. Blik vooruit. Wat betekent dan dat Paulus zegt, als die gemeente van Thessaloniki de blik weer vooruit moet hebben, de blik naar de toekomst gericht, naar het koninkrijk gericht, wat bedoelt hij dan met de woorden onderzoek alles? De eerste vraag die we ons gaan stellen is die van het verband. En dat is niet zo eenvoudig. Ja, je mag nog één verder, zometeen ijsband. Ja, daar gaan we zometeen mee beginnen. Dat is niet zo eenvoudig, want die Griekse tekst die wij dan voor ons hebben, die kent geen hoofdletter en geen kleine letters. Dus je weet niet goed waar de zin begint soms. En ook met de interpuncties, de punten, de komma's, de puntkomma's, de vraagtekens, die zijn maar heel spaarzamelijk en vaak niet aanwezig. Hoe moet je nou dat geheel lezen? En dat wordt dan nog lastiger, omdat het niet gaat om een verhaal en ook niet direct om een logische gedachtegang. Maar er staan al die raadgevingen, die staan daar op een rijtje. En wat hoort nu bij elkaar? Wat moet je nu samen lezen? Nou, eerst maar even toch de vertaling van 1951 nog even op een rijtje gezet. En dan ziet u, dan hebben we vier regeltjes. Doof de geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoud het goede. En de gedachte is dan, dat is één gedachtegang, dat is een afgeronde zin. En dan staat daaronder nog apart, onthoudt u van alle soort van het kwaad. Nou, dat is duidelijk. Dan gaan we naar de volgende. En dat is de nieuwe Bijbelvertaling die we vanmorgen ook gelezen hebben. Dan ziet u dat dat heel anders is opgezet. Dan hebben ze de eerste twee regels bij elkaar gezet. Daar hebben ze één zin van gemaakt. Hè? Doof de geest niet uit en veracht de profetieën niet die hij u ingeeft. En dan zeggen ze, nou dan begint er vervolgens een nieuwe regel. En die nieuwe regel begint met onderzoek alles, behoud het goede en vermijd elk kwaad in welke vorm het zich ook voordoet. En dan worden die twee eigenlijk gescheiden, die twee zinnen eigenlijk gescheiden. En die gedachte van onderzoek alles, dat wordt dan geacht een nieuwe gedachte te zijn. Toch is er wel wat voor te zeggen om toch die twee zinnen heel nadrukkelijk in dit geval bij elkaar te houden. Want hoe komt dat nou dat die NBV dat anders is gaan doen? Dat heeft te maken met het woordje maar of en. Maar onderzoek alles en onderzoek alles. Dat woordje dat is niet in alle handschriften aanwezig. En men heeft gedacht, nee, het is toch logischer om het zo te doen. Nou, prima, die NBV-vertaling. U weet, daar maak ik wel eens een kritische opmerking over. Maar prima om het zo te houden. Alleen, ik wil vanmorgen de beide zinnen wel bij elkaar houden. Met andere woorden, de tweede zin, die versterkt de eerste. Die heeft alles met de eerste te maken. Je zou kunnen zeggen, in de eerste zin gaat het over bezieling. En in de tweede zin gaat het over bezinning. Bezieling en bezinning. Bezieling dooft de geest niet uit. Bezinning onderzoek alles en behoud het goed. Je zou ook nog kunnen zeggen, in de eerste zin gaat het over de emotie, over het gevoel, over de beleving, over al die categorieën ja, waarin de geest zaken in beweging zet. En in het tweede gaat het dan over het verstand, gaat het over de reden, over het redelijke, over het nadenken. Paulus die zegt dan, in het geloof, in de gemeente, heb je beide nodig. Het een kan niet zonder het ander. Doof de geest niet uit. Dat begint hij te zeggen. En Paulus die sluit aan bij dat beeld van de geest als een vuur. Dat vuur dat geeft warmte. Dat vuur dat is speels in zijn bewegingen. Dat vuur dat is veelkleurig met geel, oranje, rood, blauw, geeft licht, fascineert, houdt bezig. Paulus zegt, laat dat nou gebeuren met wat die geest aan het werken is, wat hij aan het doen is. En hij geeft dan één concreet voorbeeld, veracht de profetieën niet. En wat is profetie nou? Wat is profetie nou in de kern? Als we kijken naar het Oude Testament, wat doet de profetie? Nou, de profetie die wijst steeds weer de weg terug naar de wet, naar de Torah. U zult de Heer, uw God, liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met al uw kracht. En waar blijkt dat dan uit? U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Dat is het Oude Testament. De profetie die wijst op de wet. En wat wil nou in het Nieuwe Testament zeggen profetie? Profetie die wijst naar hem die de wet vervuld heeft. Wijst naar Jezus Christus. Hij die de wet naar mensen toe, naar God toe, ten einde toe volbrengt. Dat is dus wat de geest doet. Dat is wat de profetie doet. De weg naar Christus wijzen, de weg naar Jezus wijzen. Doof de geest niet uit, wil dus zeggen, sluit niet die wegen af die naar Jezus leiden. Zet die ingevingen, die naar hem toewijzen, niet opzij. Dat vraagt dus in de eerste plaats een open houding. Een open houding. Wij hebben de neiging om alles wat af te sluiten, alleen al met deuren. Ja, zeggen we dan, dat moet, want anders tocht het. Die geest zou eens gaan waaien. Wij hebben de neiging om dingen af te sluiten met regels, met afspraken. Hartstikke nodig. Maar het kan ook stoppend werken. Het kan de zaak ook dichtsmeren. Het vraagt dus om een open houding. Niet alleen naar wat er in onszelf, in onze gemeente gebeurt, maar ook wat er in de kerk wereldwijd gebeurt. En dan zien we van allerlei dingen gebeuren in de kerk. In de kerk, dan kun je bijvoorbeeld denken, kun je beelden voor ogen halen van bijvoorbeeld Korea. Zuid-Korea, waar het christendom heel erg in opkomst is. Enorm groeit. En waarin bijvoorbeeld, dat is een beeld dat ik van een collega voor ogen heb gekregen, dat me niet loslaat. En waarin de mensen in de kerk zitten en waarin ieder zijn eigen Bijbeltje meeneemt. En in dat eigen Bijbeltje niet van een biermer af zit te lezen, maar meeleest. En aan het strepen is en aan het schrijven is. En waarin tijdens kerkdiensten, maar ook tijdens Bijbelstudies, niet in een zaaltje met 12 mensen, maar ook met een kerkzaal vol mensen door de week, mensen met elkaar Bijbelstudie doen. 2 aan 2 bijvoorbeeld, stukjes lezen, met elkaar bespreken. Korea. Je kunt natuurlijk ook dichter bij huis kijken. Je kunt naar de Bijlmer gaan en zien hoe mensen daar hun geloof beleven. In een soort van overgave die wij eigenlijk zo niet kennen. We zouden het niet eens durven. Zo los te laten. Je zo aanstekelijk te laten meenemen. En God te loven en te prijzen. Dan beginnen wij direct te zeggen, ja maar. Ja maar. We kunnen natuurlijk op allerlei manieren die geest doven. Bijvoorbeeld om het door het belachelijk te maken. Dan zeg je, nou wat een onzin dat je die Bijbeltjes nou allemaal meeneemt, dat je dat zo doet. Wat vreemd dat die mensen zich zo uitbundig gedragen daar in die immigrantenkerken in de Bijbel. Of, dat is een andere cultuur, dat is een andere cultuur, nee, dat is niks voor ons. Ik zei het al, de regels. We kunnen de zaak ook helemaal dicht maken. In onze eigen gemeente merk ik wat dat betreft wel eens aan de ene kant hoe open we ook zijn en ook proberen te zijn, vooral waar het gaat om de liedcultuur. Een zekere afstandelijkheid soms. De een die zegt als het combo speelt, dan ben ik er niet bij. En een ander dan betrekt het gezicht als de kantorij zou zingen. Doof de geest niet uit. Natuurlijk, het mag dat je het niet mooi vindt. Het kan dat je het niet mooi vindt. Maar het gevaar bestaat steeds dat je inderdaad deze houding gaat aannemen. Ho, niet bij mij, niet aan mij. Dat je als het ware jezelf afsluit voor wat God, voor wat de geest kan doen. Kan in allerlei vormen deze houding. Ho. Geloof jij dat nog, dat er een hemel is? Zo'n opmerking, kunt u zeker van zijn, is geestdodend. Het gesprek valt dood. Die ander, die zal niets meer zeggen. Zeg jij dat, geloof jij dat nog? Daar zit een bepaald dédain in, bepaalde neerbuigendheid. Die ander zal niks meer durven te zeggen. Of iemand anders, die een veel liberaler opvatting heeft, die krijgt te horen, bij jullie in de kerk? Nou, bij jullie in de kerk mag ook alles. Ja, ook dan is het gesprek weg. Is de geest weg. Geest dodend. Ik proef hier bij Paulus een verlangen van aan de ene kant. Aan de ene kant die Jezus gerichte koers. Het gaat om hem. Het gaat om deze Zoon van God. Het gaat om de weg die hij gegaan is tot aan het kruis toe. Dit Jezus gericht zijn van Paulus. Hij is het centrum van ons heil, het centrum van ons leven. En aan de andere kant, proef ik bij Paulus het verlangen naar de openheid, naar de ruimte, naar de dynamiek. De dynamiek die daaruit voort kan komen. Toch, als vanzelf, komt dan de vraag naar boven: is dan alles goed? Alles wat opkomt, moeten we dat dan maar laten gebeuren? Ook in de kerk. Dan zegt Paulus: onderzoek alles, onderzoek alle dingen. En onderzoeken, en dan komen we van de bezieling in de bezinning. Onderzoeken, dat heeft voor ons gevoel iets ook van beproeven, van toetsen. Degenen die in de afgelopen weken examen hebben gedaan, die zullen dat maar al te goed weten. Wat dat is, beproefd worden, getoetst worden. En daar zit wel eens iets kritisch in, iets van wantrouwen ook. De vraag of het wel in orde is. Het moet eerst nog maar eens bewezen dat het in orde is. En dan verwijderen we ons van wat beproeven of wat onderzoeken hier betekenen wil. Want in de woordstam van het Griekse werkwoord zit aannemen. Aannemen. Dat is dus een positieve basis, een positieve ondergrond, een positieve onderstroom. Onderzoeken is hier niet pas op, het kan slecht zijn, je weet maar nooit. Oh, die grote boze buitenwereld. Onderzoeken is hier niet het dreigende vingertje. Onderzoeken is dus hier niet, wat is het toch vreselijk met de kerk vandaag de dag, ook dit zal wel niks zijn. Nee, integendeel, wat Paulus hier probeert te zeggen is: geef het een royale kans. Onderzoeken is het goede naar boven halen. Behoud het goede. En dat heeft alles weer te maken met de bredere context van dat woord onderzoeken. Als je dat verder gaat traceren in de Bijbel, en als je dan in het Oude Testament terechtkomt en je komt in het Hebreeuws terecht, dan is dat woord onderzoeken, dat heeft alles te maken met door middel van een smeltproef op echtheid onderzoeken. Het ging dus vooral om geld, om muntgeld mogelijk, maar ook in ieder geval anders om edelmetalen. Nou, wij hebben dan klinkende munt, wij weten wat we aan onze euro hebben, of dat hopen, dat denken we. In vroeger tijden was het altijd maar de vraag of dat geld, of dat metaal dat je kreeg, of het wel zuiver was. En wat was dan de truc natuurlijk? Dan ging je dat smelten en dan kon je zien of er ongerechtigheden in zaten. Maar de basis was: haal het goede eruit. Haal dat edelmetaal, haal dat eruit. Dus een positieve insteek. Je moet ook denken aan een puzzel, waar dan in staat: zoek het goede woord. Nou, te midden van die veelheid van woorden, het goede woord staat erin. Er staan veel andere dingen, maar dat goede woord is aanwezig. Dus niet angst als drijfveer, ook in de kerk niet angst als drijfveer, maar vertrouwen. Niet de afstand, maar de toewending. Het is niet anders dan logisch dat zinnetje er dan op volgt van: vermijd alle kwaad. Vermijd alle kwaad. Want dat is niet te ontkennen, dat er ook kwaad is. En dat zich in deze gebroken schepping en ook in een kerk die in menig opzicht niet ideaal is, niet perfect is, dat daar kwaad aanwezig is, dat daar kwaad doorsijpelt. En dat kan op allerlei manieren, dat kwaad. Het kan zijn dat er een bevlogen, een begeesterde preek gehouden wordt, maar dat het niet draait om God of om Jezus, maar om de voorganger. Het kan zijn dat iemand een hartelijke pose aanneemt, maar dat daaronder iets van onverschilligheid zit. Het kan zijn dat iemand een hartstochtelijk getuigenis geeft van zijn geloof, Maar als je beter gaat horen, als je beter gaat luisteren, dat een heel dwangmatig geloof is, een heel eng geloof, een kleinmakend geloof. Niet een vrijmakend geloof, niet de vrijheid van de geest, niet de vrijheid van Christus. Vermijd het kwade. Bij dit alles moest ik denken aan een voorbeeldje. Het is het niet helemaal, maar het gaat wel in de richting. Er was dus een man die een lange reis maakte. En op een goede dag kon hij geen hotel of ander vergelijkbaar onderkomen vinden. En een beetje uit armoede belde hij bij een klooster aan. En hij had geaarzeld, want hij was van huis uit Anglicaan, van de Engelse kerk. En uit een eerdere ervaring wist hij dat Oosters-Orthodoxen nog wel eens de neiging hebben ten opzichte van anders gelovigen zich wat afstandelijk op te stellen. Hij belde aan en hij mocht binnenkomen. En hij kreeg een allerhartelijkste ontvangst. De gastenpater begroette hem persoonlijk. Hij kreeg te eten, wat te drinken en natuurlijk ook een bed voor de nacht. En die hele houding, die hartelijkheid, die veranderde niet toen duidelijk werd dat hij Anglicaan was. Niet orthodox. Niet Oosters-Orthodox. En hij vroeg aan de gastenpater waarom deze vriendelijkheid, waarom deze hartelijkheid. En de gastenpater antwoordde: meneer, wij behandelen iedere gast als was het een engel. Je weet maar nooit. Met dit voorbeeldje zijn we denk ik terug bij het begin. Het beeld van het afscheid, van de goede raadgevingen. En Anniette zet vanmorgen een stap. En ze doet dat heel bewust vanmorgen hier in de bron. Op de thuisbasis, zouden we kunnen zeggen. Maar tegelijkertijd is dat nou net ook de grap, zou ik zeggen. De thuisbasis. Uitvalsbasis. De plek van waaruit je op een gegeven moment ook uitvliegt en verder gaat. Het leven kan jou, kan jullie nog op allerlei plekken brengen. En wat Paulus vanmorgen aan ons en ook aan jou meegeeft, is: wees open voor alles wat je op je geloofsweg tegenkomt. En tegelijk richt je op Jezus Christus. En als je dat doet, die twee dingen samen, doof de geest niet uit, onderzoek alle dingen, dan kun je in vertrouwen gaan. Amen.